Wij gaan naar Exodus 33, Oude Testament, in het begin van de Bijbel. Ik vind het een heel intrigerend gedeelte. En dat gedeelte dat gaat eigenlijk over de relatie met God. En dan lees ik Exodus 33 vanaf vers 12 tot en met 23. Exodus 33, vers 12 tot 23. Toen zei Mozes tegen de Heer: zie, u zegt tegen mij, laat dit volk verder trekken. U echter, u hebt mij niet laten weten met wie u mij meezendt, terwijl u zelf gezegd hebt, ik ken u bij naam. En ook, u hebt genade gevonden in mijn ogen. Nu dan, als ik dan genade heb gevonden in uw ogen, maak mij toch uw weg bekend. Dan zal ik u kennen, opdat ik genade zal vinden in uw ogen. En zie aan dat deze natie uw volk is. En God zei, moet mijn aangezicht meegaan om u gerust te stellen. Toen zei hij tegen hem, als uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken. Want hoe moet het anders bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen? Ik en uw volk, is het niet daardoor dat u met ons meegaat? Daardoor zullen wij, ik en uw volk, afgezonderd zijn van alle volkeren die hier op de aardbodem zijn. Toen zei de Heer tegen Mozes, ook dit woord dat u spreekt zal ik doen, want u hebt genade gevonden in mijn ogen en ik ken u bij naam. Toen zei Mozes, toon mij toch uw heerlijkheid. Maar hij zei, ik zal al mijn goedheid bij u voorbij laten komen en in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heer uitroepen, maar ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn en ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. Hij zei verder, u zou mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Ook zei de Heer, zie, hier is een plaats bij mij waar u op de rots moet gaan staan. En het zal gebeuren als mijn heerlijkheid voorbij trekt, dat ik u in een kloof van de rots neer zal zetten en u met mijn hand zal bedekken totdat ik voorbij gegaan ben. En zodra ik mijn hand wegneem, zult u mij van achteren zien. Maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. Bij het ouder worden denk je vaker terug aan vroeger. Waarom? Omdat het lange termijn geheugen veel actiever wordt en ook helderdere beelden projecteert. Dus de flitsen uit het verleden, die komen vaker terug. Tegelijkertijd functioneert het korte termijn geheugen wat minder. Ik ben nog niet zo oud, maar ik heb er ook al een beetje last van. Er zijn mensen die stellen het verleden eigenlijk regelmatig boven de werkelijkheid. En ze idealiseren het verleden. Natuurlijk zijn er mooie momenten in het verleden geweest. Maar dat wil niet zeggen dat je verder moet. Je moet verder. En het volk Israël, die kende het probleem van het regelmatig maar terugzien naar het verleden. Toen ze in de woestijn waren. Vroeger in Egypte was het zo slecht nog niet. Maar dat was valse nostalgie. Ze idealiseerden het verleden, terwijl het verleden eigenlijk helemaal niet zo ideaal was geweest. Wat zeg ik? Het was slavernij geweest. Het was verschrikkelijk geweest. Maar Mozes was een topleider. En hij laat hier een hele andere houding zien. Namelijk, 1. Hij ging verder. 2. Hij probeerde de fouten uit het verleden recht te zetten. En 3, hij hield de toekomst voor ogen. Want zonder dat je geloof in de toekomst hebt, heb je geen kracht voor vandaag. Terugzien is leuk, maar verder kijken naar de toekomst lijkt mij beter. Dan is de vraag, wanneer vond deze geschiedenis die ik zojuist gelezen heb, wanneer vond die plaats? Vlak nadat het volk verschrikkelijk gezondigd had door een afgod te gaan maken, een gouden kalf. Maar Mozes had het moeilijk. Ook gaat hij in deze extreme situatie niet bij de pakken neerzitten. Hij heeft namelijk een verzoek. Wat zeg ik? Hij heeft er niet één, hij heeft er niet twee, hij heeft er niet drie, maar hij heeft vier verzoeken aan God. En het eerste vinden we in vers 12. Dan vraagt hij, wie gaat met mij mee? Het tweede verzoek vinden we in vers 13. Dan vraagt hij, maak mij uw weg bekend. Het derde verzoek zien we hier in vers 15. Ga zelf met ons mee. En het vierde verzoek vinden we in vers 18. Laat mij toch uw heerlijkheid zien. Dit zegt ons heel wat over de omgang die Mozes had met God, met de Heer. Hij durfde om essentiële dingen te vragen. Maar dan is de vraag, waarom was hij dan zo vrijmoedig tegenover God? Wat was daarvan dan de basis? Nu, in vers 11, dat hebben we niet gelezen, dat lees ik nog even. De Heer sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt. Aangezicht tot aangezicht. Zoals de ene mens spreekt met de ander, van mond tot mond, met een hoorbare stem, als een vriend met God omging. Dat is het. Want de relatie tussen de Heer en Mozes droeg een heel persoonlijk karakter. Hij mocht op een machtige manier contact hebben met God. En Mozes wist het ook heel goed, dat er niets zo belangrijk was dan de nabijheid van God. Het is ook, lijkt mij, een ontroerend gesprek wat hier plaatsvindt. En wat zien we? Ze hebben contact. Het gebed is een gesprek, waarin de een wat zegt en de ander wat terugzegt. En zo mogen wij dat ook doen. In gesprek gaan met God. Weet je, een vriend, twee vrienden, Mozes en de Heer. Een echte vriend, wat is dat? Dat is iemand aan wie je je hartsgeheimen kwijt kunt. Die je met die persoon kunt delen. Dat is iemand waarbij je je kwetsbaar durft op te stellen. Bij een echte vriend hoef je jezelf ook niet beter voor te doen. Alles is bij een echte vriend bespreekbaar. Je bent voor elkaar bereikbaar. En er is eenheid, maar er is ook loyaliteit tussen vrienden. Er zijn, zou je kunnen zeggen, drie principes voor vriendschap. Het eerste is, vrienden komen vaak langs. Twee, vrienden laten je altijd binnen. Nou, vanmorgen stond de deur voor mij ook open hier. En drie, vrienden laten je niet vallen. Ze willen je zelfs dragen als je niet meer kunt. Ze interesseren zich voor je. En als het erop aankomt, zullen ze ook voor je vechten. En dit laat iets zien van de relatie tussen Mozes en God. Er was ook een passie. Er was een brandend verlangen bij Mozes. Er was ook een verwachtingspatroon. Er was ook een totale afhankelijkheid van de Heer. En een totale afhankelijkheid, daar houdt God van. Daar houdt God heel erg van. En wat nou zo opmerkelijk is in deze pericoop die we gelezen hebben, dat er 7 keer het woordje genade of genadig gezegd wordt. En weet je wat Mozes doet? Daar spreekt hij God op aan. Want hij zegt in vers 12, het tweede gedeelte, u heeft toch gezegd, ook hebt gij genade, oftewel gunst in mijn ogen gevonden. Geweldig. Mozes neemt God op zijn woord. En wat doet hij? Hij pleit op die genade. Hij gaat erop staan. Hij pleit op Gods gunst. Dat is de basis van zijn gebed. Maar er staat nog iets bij in vers 12b. Namelijk, ik ken u bij name. Als de Heer iemand kent, dan wil dat zeggen dat hij op die persoon betrokken is. Dat hij achter die persoon staat. Je mag je eigen naam invullen. Dat hij zich verbonden weet met die persoon. We mogen dat nooit onderschatten hoe geweldig dat is. En men heeft hier wel eens de vergelijking gebruikt van een koning die alleen maar de intiemste van zijn dienaren kent. Ik moet u bekennen dat koning Philip, of Filip, zoals ze daar zeggen, die kent mij niet. Absoluut niet. Ja, misschien via de geheime dienst, maar dat weet ik verder ook niet. Koning Willem-Alexander kent mij ook niet, daar ben ik 100% zeker van. Kent mij niet. Is er iemand hier aanwezig die wel eens met Willem-Alexander gesproken heeft? Nou, niemand. Nou. Maar er is één koning die me wel kent, moest u toen denken. En dat is de Heer Jezus Christus. Ralph Norton, de BEZ, de Belgische Evangelische Zending, is trouwens in 1919, dus 100 jaar geleden, wordt ook gevierd in mei door de Belgische Evangelische Zending. Ralph Norton met zijn vrouw Edith, die zijn toen naar België gekomen in 1919 dus. En ik heb nog een dia gehad. En daar stond Norton op met koningin Astrid. Koningin Astrid, dat was de oma van de huidige koning Filip. En ik ben er 100% zeker van dat Ralph Norton met haar over het evangelie gesproken heeft. En een tijdje later, dat is heel typisch, is die vrouw tragisch om het leven gekomen met een auto-ongeluk. En vanaf dat moment heette er nog heel veel mensen in Nederland Astrid, hè? Dat is een hele bekende naam geworden in Nederland. Iemand bij naam kennen, dat betekent in de Bijbel ook dat je die persoon door en door kent. En als je de Heer persoonlijk kent, dan mag je ook horen bij die groep van bevoorrechte personen waarin hij, zoals we het hier lezen, 1 behagen heeft, 2 die hij kent bij naam en 3 waarbij je genade hebt gevonden in zijn ogen. Wij zijn bevoorrechte mensen, ook al hebben we het niet altijd in de gaten. En daarom mogen wij ook vanuit die relatie verzoeken tot God richten, net als Mozes, met alle vrijmoedigheid. Want het is niet verkeerd om iets te bidden als het niet verkeerd is om het te wensen. En zelfs als de Heer niet wil op dat moment, als je niet wil doen wat hij wel kan, dan heeft hij daar toch een hoger plan mee. Zo werkt het. Gods weg is de beste. We mogen als christenen leven van de ene genade in de andere genade. Dat wordt ook bevestigd in het Nieuwe Testament. Daar staat ook heel duidelijk dat wij alle wensen voor God mogen brengen. Elke kreet van ons hart mogen we met hem bespreken. Stel dat we honger zouden lijden, wat zouden we dan bidden? Zouden we dan bidden van, o Heer, wilt u me helpen? Wilt u me de kracht geven om die honger te dragen? Of zouden we dan concreet bidden, Heer, wilt u mij alsjeblieft te eten geven? Nou, dan kies ik toch, moet ik u eerlijk bekennen, voor het laatste. Ik bid wel eens dingen en dan verwacht ik eigenlijk helemaal niks. Maar als ik specifiek de dingen ga noemen, specifiek gebed, dus geen vaag verhaal, dan is mijn verwachtingspatroon ook veel hoger. En dat zien we hier ook bij Mozes. En hoeveel mensen denken nu werkelijk dat God het fijn vindt om gebeden te verhoren of te beantwoorden? Heel typisch. De eerste verleiding van de mens in Genesis 3 was gebaseerd op het ter discussie stellen van de goedheid van God. De vijand van God die zei tegen Adam en Eva, God heeft zeker gezegd dat je hier van geen enkele boom mag eten. Nee, dat had God niet gezegd. God had gezegd, dat is de goedheid van God. Je mag hier overal van eten, behalve van die boom midden in de hof. De boom van kennis van goed en kwaad. Laten we die verzoeken van Mozes nog eens eventjes bekijken. Zijn eerste verzoek in vers 12. Wie gaat met mij mee, vraagt hij daar. En waarom vraagt hij dat dan? Nou, dat heeft te maken met de context. Die wil ik ook nog eventjes lezen in hoofdstuk 33, vers 2, 3 en 5. God had gezegd, nadat ze een gouden kalf gemaakt hadden, ik zal een engel voor u uitzenden. Ik zal de Canaanieten, de Amorieten, de Hethieten, de Ferizieten, de Hevieten en de Jebusieten verdrijven. Naar een land dat overvloeit van melk en honing. En nu komt het. Maar ik zal zelf niet in uw midden meetrekken, omdat u een halsstarrig volk bent en ik u anders onderweg zou vernietigen. Vers 5. De Heer had namelijk tegen Mozes gezegd, zeg tegen de Israëlieten, u bent een halsstarrig volk. Als ik ook maar één ogenblik in uw midden zou meetrekken, dan zou ik u vernietigen, nu dan. Enzovoort. Dat had God duidelijk gezegd. Hij zou een engel meesturen. Maar Mozes wilde absoluut niet dat God aan de buitenkant zou blijven staan. Wat bedoelt Mozes hier? Ja, Heer, u stuurt dan wel een engel met ons mee, maar die engel, die ken ik niet. Bij u is dat anders, u ken ik wel, u bent mijn vriend. En als er dan problemen komen, dan kan ik dat niet met die engel bespreken, dan sta ik er alleen voor. En wat doet Mozes? Hij pleit op die genade van God. Zijn tweede verzoek in vers 13. Maak mij toch uw weg bekend. Laat me uw wil in deze zien. Hoe moet het nu eigenlijk verder? Laat me in dat plan delen. Dat heeft ook weer te maken met die vertrouwelijke relatie met God. Want als God ons zijn weg laat zien, dan leren we hem in dat proces eigenlijk beter kennen. En het vrijmoedig omgaan met hem leidt ook tot een diepere kennis van zijn persoon. We gaan hem steeds beter leren kennen. En dan zien we in vers 13, het tweede gedeelte, dat Mozes zegt, dat hij eigenlijk zegt, en zie aan dat deze, wijst hij op Israël, natie uw volk is. Hij geeft hier een vurig pleidooi voor het volk. Eigenlijk zegt hij, Heer, mag ik er u aan herinneren dat het uw volk is, deze natie. En als ik het zo mag zeggen, zit er toch een beetje achter van, u kunt er zich zo niet van afmaken. Het zit er een beetje achter, heb ik het idee, dat dat ook gezegd wordt. Heer, mag ik er u aan herinneren dat mijn gezin, dat mijn werk, de gemeente, de strijd, de school, de behoeften, ook uw problemen zijn. Er was dus een man in een bid stond, die zei op een gegeven moment, Heer, u hebt problemen. Waarom zei hij dat? Omdat onze problemen ook Gods problemen zijn. Dus wat doet Mozes? Hij verzoekt met aandrang aan God om toch mee te gaan. En dan ontvangt Mozes dat antwoord van God. Vers 14, daar zien we dat God zegt, ik vind het sleutelvers uit dit gedeelte. Moet ik zelf, en dan zegt hij erbij, mijn aangezicht meegaan om u gerust te stellen? Is dat niet geweldig? En dan gaat Mozes er in vers 15 gelijk weer overheen met gebed. En dan zegt hij, als u niet met ons meegaat, wil ik of doe ons van hier niet optrekken. En dat is in feite zijn derde verzoek. Ja, dan kunnen we beter hier blijven. Dan kunnen we beter de stekker uit het stopcontact trekken. Mozes wil niet eens zonder de Heer in beweging komen. Uw aanwezigheid, als u erbij bent, dat maakt ons juist anders dan andere volkeren en godsdiensten. En kunnen we zo met u doorgaan. Dat is wat hij zegt. En opnieuw weet Mozes goed wat hij wil. Hij durft geen stap te doen zonder de Heer. Hij komt tot de positieve conclusie dat het geen waarde heeft als God er niet bij betrokken is. Wat was nou eigenlijk het verschil tussen Mozes en het volk? Mozes wachtte geduldig op God. En wat valt hierop? Als de Heer zijn mening verandert op het gebed van een vriend, dan verandert hij zijn mening ten goede. En dan zegt hij, ik zal het doen, Mozes. Ik zal het doen, omdat ik jou goedgezind ben. Wat een opluchting is dit geweest voor Mozes. En wat zegt de Heer Jezus tegen ons? We mogen dat doortrekken. Zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld, totdat hij terugkomt. En Mozes had alle reden om kwaad op het volk te zijn. Alle reden. Maar in vers 16 identificeert hij zich met het volk. En dan zegt hij 3 keer zegt hij met het volk. 2 keer zegt hij ik en die volk. En 1 keer zegt hij met ons, hij en het volk. Hij is een beeld van een middelaar. Kijken we nog even in hoofdstuk 32, vers 32. Vind ik ook heel mooi, hè? Dan zegt Mozes, nu dan. Of u toch hun zonde wilde vergeven. Maar indien niet, schrap mij alsjeblieft uit uw boek dat u geschreven hebt. Dan zegt hij, schrijf mij, laat mij verloren gaan, haal mij maar uit het boek des levens en laat het volk maar gered worden. En zoals later de Heer Jezus kon ook onder mensen reden tot kritiek hebben. Maar hij zette zich in voor God. En wat zegt hij? Red het volk en laat mij maar omkomen. Dat is toch een onvoorstelbare houding die we hier zien bij Mozes. Prachtig beeld van de Heer Jezus. En dan zien we waarop hij pleit, hè, in vers 12. Dan ziet hij waarop hij gepleit heeft, hè, de basis van zijn gebed. Hè. U kent mij bij name. Ik heb genade gevonden in uw ogen. Deze natie is toch uw volk. En de wereld die weet toch dat gij uw volk apart gezet hebt. En bij u genade gevonden heeft. Dat waren zijn 4 redenen eigenlijk om een gebedsverhoring te krijgen. Waar pleiten wij op? Hebben wij ook die vrijmoedigheid van Mozes? En voor ons, moet ook weer niet onderschatten, is er een extra dimensie bijgekomen. Wij mogen vragen in de naam van Jezus. Of zien we telkens alleen maar op onze tekortkomingen? Nou, als we dat doen, dan vergeten we de genade die Mozes hier juist steeds aanhaalt. En dan kom je ook geen stap verder in de relatie met de Heer. Vers 17. Toen zei de Heer tegen Mozes, ook dit woord dat u spreekt zal ik doen. Want u hebt zeer genade gevonden in mijn ogen en ik ken u bij naam. Dus, op welke grond verhoort hij dat gebed? Niet op grond van het volk. Ook niet op grond van wat de omgeving er allemaal niet over mag denken. Maar eigenlijk dat Mozes genade in zijn ogen gevonden heeft. En dat hij Mozes bij naam kent. Dus, op grond, verhoring op grond van Mozes persoonlijke relatie met de Heer. Hij had de smaak te pakken in de omgang met God. En dan zou je denken, nou, nu zal Mozes wel een dankstond gaan houden. Of misschien al de zaak in beweging zetten, we trekken nu verder. Nee, hij vraagt gewoon door. Zijn 4e verzoek. Vers 18, laat mij toch uw heerlijkheid zien. Dus wat vraagt hij nu eigenlijk hier? Om de aanwezigheid te tonen. Om zijn aanwezigheid te tonen, zoals dat ook gebeurd was bij de verbondssluiting. Hij is niet snel tevreden, Mozes. Misschien heeft hij gedacht, ik moet het ijzer smeden als het nog warm is. Tot nu toe had Mozes alles wat hij gevraagd had gekregen. Al zijn gebeden waren verhoord. En met de juiste ingesteldheid mag je dat vragen. Durven wij aanhouden, net als Mozes? Of schromen wij om God te vragen? En wat Mozes hier vraagt is niet zomaar iets. Hij vraagt de heerlijkheid van God te zien. Waarom? Dat zou hij moed geven. Daarvan zou hij nog sterker worden. Dus niet uit nieuwsgierigheid. Hij had een heilige ontevredenheid. Dat wil zeggen, hij had een diep verlangen naar meer met God. Hij wilde het beste van God zien. En wat hier opvalt is dat de Heer helemaal niet kwaad wordt om dit verzoek. Dit gebedsonderwerp ligt de Heer wel, als ik dat zo ook weer in mijn eigen woorden mag zeggen. Omdat hij zich namelijk meer en meer aan ons bekend wil maken. Opdat we hem beter leren kennen. God verlangt naar een liefdesrelatie met ons. En in heel de Bijbel neemt God het initiatief om zich aan mensen te openbaren. Ik had hier ook niet gestaan Als de Heer mij niet aangeraakt had, als niet iemand gezegd had, je moet eens de Bijbel gaan lezen. Dat is ook geleid door de Heer. Dat is de reden waarom ik christen ben geworden. Omdat de Heer mij bij de kraag gepakt heeft, om het nu zomaar te zeggen. Mijn hart zal ook nooit bevredigd zijn als ik alleen maar over hem iets weet. Nee, het is belangrijk dat we, dat we dat allemaal ervaren in een relatie met hem. Door ondervinding zou je ook kunnen zeggen. Deze vraag van Mozes is goed. Deze vraag van Mozes is niet brutaal. Het zou ook ons verlangen mogen zijn. Niet op de wijze waarop Mozes het vraagt, maar dat wij die heerlijkheid van de Heer Jezus steeds helderder gaan zien in onze relatie. Dat is het geheim van alle grote mannen en vrouwen Gods. En dan in vers 20 maakt Mozes duidelijk, maakt de Heer aan Mozes duidelijk dat hij zijn gebed niet ten volle kan beantwoorden. Voor God zou dat wel mogelijk zijn, maar voor Mozes was dat niet mogelijk, want dat zou zijn dood betekenen, want geen mens, had God gezegd, kan God zien en blijven leven. En dan de laatste verzen, vers 21 tot 23, die beschrijven dan hoe God dit verzoek van Mozes toch wil verhoren. En hoe doet hij dat dan? In de mate van het mogelijke. En wat zien we hier? De Heer gaat in die gebedsverhoring niet zo ver als hij kan gaan, maar zo ver als goed voor Mozes is. Zo ver als goed voor ons is. Mozes mag alleen de voorbijtrekkende gloed van Gods heerlijkheid zien. Het is toch heel boeiend. Het is toch ook heel indrukwekkend. En wat moet dat een bemoedigende ervaring voor Mozes geweest zijn? Vers 19. Zijn luister, de luister van God, is goedheid. Genadig lezen we daar. Ontferming, zo drukt de Heer het beste van zichzelf uit. Wat willen wij de komende tijd? Willen wij meer van het gewone of willen we meer van de Heer? Hij is een God die ons aanvoelt. Hij is een God die ons begrijpt. Ook wanneer ik zelf mijn gevoelens niet helemaal onder woorden kan brengen. Zelfs wanneer ik mijn verlangens die ik heb niet helemaal onder woorden kan brengen. Gods majesteit is te zien in het leven van de Heer Jezus. Dat is die heerlijkheid. En die heeft hij getoond. De Heer Jezus. Het is altijd mooi om goed te spreken van de Heer. Absoluut. Hij is barmhartig. Jezus. Hij is genadig. Hij is geduldig. Hij is overvloedig. Hij is trouw. Hij is vergevend. Hij is genezend. Maar ook scherp, oordelend over onrecht, dwaaleer en zonde. En waardoor wordt Mozes dan beschermd wanneer hij dan die heerlijkheid van de Heer ziet? Wat ving dan de hitte op van Gods heiligheid en heerlijkheid? Mozes ziet God van achter. Je moest denken om achter hem aan te gaan en hem te volgen. Wat is de conclusie van deze boodschap? Dat wij vrijmoedig dingen vragen aan de Heer op de juiste gronden. En laten we niet vergeten dat Mozes alle reden had om ontevreden te zijn. De Heer wilde niet meer meegaan. Het koppig volk wat hij moest leiden. De moeilijke omstandigheden. Eigenlijk had Mozes reden genoeg om moe te zijn van alles wat niet goed ging met de ander. Maar daar zag hij niet op. Hij zag vooruit, toepassing. Laten wij ook steeds vooruitzien, naast de zegen die we ontvangen. Zijn er ook perioden van strijd of dat dingen niet lopen zoals wij graag zouden willen? En dan kunnen we ook ontevreden worden. Had Mozes hier, deze precaire situatie, een verkeerde houding tegenover de Heer gehad en de genade uit het oog was verloren, dan zou het slecht zijn afgelopen met het volk van God. Te veel op het negatieve zien breekt af en laat zien dat je niet gefixeerd bent op het allerbelangrijkste, Gods heerlijkheid. Mozes bleef niet zitten in de ellende. Hij wilde meer. Wat meer? Hij wilde meer van God. Eventjes terugkijkend, hij deed eigenlijk vier dingen. 1. Hij bracht relaties met God in orde, hebben we gezien. Twee, hij ging heel vrijmoedig om met God. Drie, hij kende zijn eigen positie tegenover de Heer heel goed. En vier, hij had steeds de toekomst voor ogen. En dit is dezelfde man dat toen hij geroepen werd zei, Heer, ik ben niet geschikt, stuur maar iemand anders. Wie ben ik? Mozes was destijds te bescheiden gaan denken over zijn eigen kunnen. En het is typisch, dan gaat God je gebruiken. Want God rekent er niet mee wat iemand is in zichzelf, maar met wat hij van iemand kan maken. En wat hij door iemand heen kan gaan doen. Hij heeft een plan met ons leven. U bent belangrijk. Dat kan ik hier vanmorgen zeggen. Omdat God u belangrijk vindt. En een ongelooflijke waarheid is en blijft. Dat u door God zelf, persoonlijk, strategisch, geplaatst bent. In een moment van de geschiedenis. Voor zijn plan en zijn doelen. U bent belangrijk. Ons gebedsleven mag dus meer gaan lijken op dat van Mozes. Dat we in alle nederigheid, wat we ook hier gezien hebben vanmorgen, met God durven te argumenteren op de juiste manier dus, de wensen van ons hart met het gebed in overeenstemming brengen, zijn zegen verwachten en durven door te vragen op de juiste gronden. Dan gaat ons een boeiende tijd, dan gaan we een boeiende tijd tegemoet. Waarom? Omdat Gods heerlijkheid zo groot is. Amen.